Goedenavond iedereen. Welkom, Jean-Paul. Dag Christel. En Leen, zie ik, Cornelia, Hanna, Johanna, moeder. Christel, ja. Christel van Turnhout, hè? Ja. Nee. vorige week was ze er ook even bij, denk ik, Christel. Dacht, ja, juist, ja. Amen. Dus nu hebben we ook een Christel in Beersen. Hè? We hebben een Christel in Brussel. Dus er ook één in Beersen. Ah, dat is zo, zonder de L even achter. Oké. Amen. Het was goed om jullie te zien. Laten we de dienst openen in gebed in Jezus' naam. Dat de Heer ons mag zegenen door zijn woord openbaar te maken. Vader, we danken u, Heer, voor deze samenkomst. Jezus, we danken u, Vader, voor elke ziel. We komen luisteren om u beter te begrijpen, Vader. Om onszelf beter te begrijpen, Heer. Want als we u leren kennen, Heer, dan weten we wie wij zijn, Heer. Dank u, Jezus, voor uw offer. Dank u, Vader, voor uw wijsheid. Dank u voor uw woord, Heer. Dat we, Heer, veel rijkdom in mogen vinden, Heer. Leiding in mogen vinden, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Ik kan nog eventjes weg naar Malcolm Vivian ook nog. En Hilde zou ook nog kunnen komen, moesten op de link kunnen klikken. Dan gaat dat wel lukken. Maar in ieder geval, we gaan vandaag even verder. Waar we vorige week mee gestopt zijn, want daar heb ik halverwege gestopt. En normaal, ik weet, zijn we bezig aan Spreuken. Maar vorige zaterdag was het normaal Bijbelschool in Brussel. Maar die is uitgesteld tot deze week, omdat er zoveel zieken waren omwille van corona. Dus we hebben deze zaterdag Bijbelschool in Brussel. En die les die ik daar geef, die wou ik eigenlijk ook hier vandaag geven. Weliswaar niet helemaal hetzelfde, maar het gaat toch ongeveer over hetzelfde. Dus we zouden het hebben over de eerste vijf boeken van Mozes, hè, de Pentateuch, om dat zo mooi in het Grieks te zeggen. De eerste vijf boeken, in het Hebreeuws noemen ze dat de Torah. Hè. De Torah is eigenlijk, de eerste vijf boeken is eigenlijk Gods verbondsbepaling gegeven aan Israël. Wanneer we het Oude Testament bekijken, moeten we altijd natuurlijk oppassen dat we de zaak niet uit de context gaan trekken en dat we dat op de moderne tijd van vandaag gaan toepassen, bepaalde zaken die we daarin lezen. Ja. Het altijd zien onder welk verbond is het gezegd geweest, aan wie is het gezegd geweest, door wie is het gezegd geweest, in welke cultuur, wat waren toen de culturele settings, wat was toen de maatschappelijke normen. En zoals je weet, ja, we leven vandaag in een compleet andere maatschappij. Hè? Een veel meer individualistische maatschappij. En vroeger was het een meer een communalistische maatschappij, waar het hoogste goed dat van de gemeenschap was. Het belangrijkste was de gemeenschap. Hè? De naam die jij, of de daden die jij deed, hè, bracht ofwel eer, ofwel schaamte in uw familie of in uw gemeenschap. En dat was het belangrijkste. Hè? Je moest u weerhouden van eer, van schaamtevol gedrag, en je moest eer brengen aan de naam van de familie, aan de naam van de ouders, van de voorvaders, want hè, de naam stond op het spel. En dat was natuurlijk heel belangrijk in die Midden-Oostelijke settings. Allee, in die tijd was het overal ter wereld. Ja. Wij zijn daar natuurlijk van afgedreven, want het is niet meer zo belangrijk om goed te staan in het midden van de samenleving. Hè, meer het individu telt, niet zozeer meer de familienaam, maar jij als individu telt, omdat we de bescherming ook niet meer zo nodig hebben van de familie. Vroeger hadden ze natuurlijk bescherming nodig van familie. Hadden ze heel veel kinderen, want er was geen sociale zekerheid. Ja, er was geen opvangnet, er was geen pensioen, ja, er was geen tehuis waar dat ze u konden insteken wanneer je later oud werd. Ik zeg niet dat dat goede dingen zijn vandaag die we nu hebben, hè, maar ik zeg maar het verschil tussen de twee. Ja. En natuurlijk is het compleet anders. En al die zaken die we lezen in de Bijbel stammen daar, die moralen die we eruit zien, inzien, stammen vanuit die culturele opvatting in die tijd. En ook in die eerste vijf boeken, als je naar, kijkt naar Leviticus, Deuteronomium, en dan vind je daar soms wetten in terug dat je denkt van, waarom was dat nu belangrijk, hè? Dat je geen bloed mocht aanraken, dat je bepaalde zaken niet mocht eten. Heel vreemde wetten, hè. Je mocht dingen niet mengelen met elkaar. Er stonden ook wetten in dat slavernij precies goedkeurde. Ja, het heeft het al sinds niet verboden, het was het maar aan het reguleren. Ja. Wij vandaag de dag zouden naar zoiets kijken en zeggen van, allee, zeggen die nu niet dat slavernij slecht is, dat dat racistisch is? Waarom laten ze dat toe? Waarom reguleren ze dat? Ze moeten het allemaal afschaffen. Maar dan begrijp je natuurlijk niet de setting in die tijd. Als je het vergelijkt, deze wettelijke bepalingen in de Torah met andere culturen in die tijd, dan zie je dat eigenlijk de Torah nog heel progressief was. Het spreekt over de vreemde en de weduwe en de arme, om die binnen te laten in het land, om die goed te behandelen. Want, zo zegt de Torah, jullie waren ook eens vreemden in een ander land, hè, toen ze in slavernij in Egypte waren. Dus behandel die ook goed, de vreemde. En dat was een heel socialistisch, zal ik maar zeggen, iets ten opzichte van de volkeren in die tijd, zoals de Ammonieten en de Canaanieten en zo verder. Dus dat waren allemaal toch wel voor die tijd progressieve moralen en waarden en normen. Dus we moeten het niet zo direct gaan bekijken met vanuit ons opzicht van bende holbewoners, hè? uit die tijd, uit de Oud-Testamentische tijd, ja, wij zijn ver geavanceerd. Ja, oké, we hebben andere normen en cultuur en waarden, maar het is omdat onze maatschappij helemaal anders is. En dus als die maatschappij helemaal anders is, dan stel je ook andere waarden centraal. Ja, een ander voorbeeld om te geven, hè, we moeten de Torah, hè, we noemen dat meestal de wet van Mozes. En dat waren het ook in zekere zin wetten, maar we mogen die niet. Maar het is meer een verbondsbepaling. Het is meer een reglement. Het is meer wijsheid. Het is eigenlijk God die zegt hoe zijn volk zich moet gedragen, zodat de andere volkeren rondom hun het licht kunnen zien. En natuurlijk zijn die wetten aangepast aan die cultuur en die tijd. God ging niet zeggen, schaf de slavernij af. Ja, want slavernij in die tijd was niet de slavernij die we kennen uit de 19e en de 20e eeuw, ten eerste. Maar was eigenlijk iets noodzakelijk, een noodzakelijk kwaad. Het was zelfs voor sommigen beter om slaaf te zijn dan in armoede te leven. Want een slaaf in die tijd was een economische slaaf. Die moest werken voor iemand om schulden die hij had opgedaan te kunnen afbetalen. Plus, het verbond zegt dan ook nog, elk 50ste jaar moest elke schuld en elke slaaf en elk grondstuk moest terug hersteld worden en elk slaaf moest vrijgezet worden. Zo ver gevorderd was dan ook weer de wet van Mozes. Ja, ik zeg de wet van Mozes, maar Mozes heeft het niet gegeven. Wel, Mozes heeft het gegeven, maar het komt van God. Hè? Het zijn verbondsbepalingen. Het is met andere woorden iets dat God zegt, standaarden, morele standaarden, aan de welke zijn volk zich moet houden, zodat de andere volken kunnen zien dat zij een speciaal volk zijn. Dat was eigenlijk het gedacht. En dat was natuurlijk allemaal een schaduw voor degene die moest gaan komen, Jezus Christus. Want wij zijn nu het speciale volk. Hè? We zijn een heilige natie. We zijn een uitverkoren volk. En wij hebben geen speciale wetten gekregen. Wij hebben speciale normen, standaard gekregen. Niet van Mozes, maar van Jezus. We hebben een nieuwe identiteit gekregen van Jezus. Met als bedoeling dat we een licht kunnen zijn, amen, voor de volken rondom ons. Dat we kunnen laten zien, amen, dat de weg van Jezus, dat christenen, en spijtig genoeg doen ze geen goed job over het algemeen, dat we niet bij de wereld, hoor. We zijn van de wereld, maar we zijn niet... Nee, sorry, we leven in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Ja? Tekenen zoals, waarden zoals vergeving en verzoening. Een andere wang toekeren. En niet haten, maar liefhebben. Niet vloeken, maar zegenen. He, al die zaken die we terugvinden, die Jezus als voorbeeld heeft gegeven. Amen. Zo moet je denken over de wet, he, maar dan in een, de wet van Mozes, de Tora, maar dan in een heel andere setting. Een heel andere culturele mindset. In die tijd, om een voorbeeld te geven, waren er ook andere wetten, andere volken, zoals de Babyloners hadden ook wetten, codes. En er is een bepaalde code van Hamma, een bepaalde naam heeft dat. En daar kunnen we in terugvinden, hè, de soorten wetten, de soorten normen die in die tijd gelden. In de tijd was het hoogste goed, ik heb al gezegd eer en schaamte, maar voor een heerser, voor een koning, het belangrijkste in het koninkrijk was orde. Ja? En de wetten zijn dan ook gebaseerd op orde. Er moest orde zijn, ja. Als bijvoorbeeld een koning, of keizer, of hoe dat je hem ook mocht noemen, hè, als die iets verkeerd had gedaan, dan was dat niet zo erg. Want moest die koning daarvoor afgezet worden, dan zou er wanorde zijn, zou er destabilisatie zijn, dan zou het koninkrijk vallen. Wat is belangrijker is orde. Ja, dus hetgeen dat de koning deed, dat werd af en toe wel en meestal wel door de vingers gezien. Want orde was het belangrijkste. Dat was in die samenleving. En we zien dat eigenlijk ook een beetje doorsijpelen in de verhalen van de koningen. Want hoeveel keer zijn koningen, zoals David, Saulus, Salomon, hoeveel keer hebben die wel niet zaken gedaan waarvoor eigenlijk een grote straf werd vereist of geëist, maar ze zijn er wel mee weggeraakt. Zoals het hebben van meerdere vrouwen. Zoals David die moord pleegt en eigenlijk moord en overspel. Beide, op beide stond de doodstraf. En volgens Leviticus. Het kon de doodstraf opleveren. Het is niet gebeurd. Waarom niet? Ja, orde was het belangrijkste. Nu in de tijd van ons vandaag, daar kom je niet mee weg. Want wat is bij ons, in onze maatschappij, orde is ook belangrijk. Maar wat nog belangrijker is, is rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, goed en kwaad. Dus moest er een leider iets verkeerd hebben gedaan, zoals moord, ja, dan kunnen we dat niet door de vingers zien. Dan moet recht geschieden, ook al betekent dat, dat die wordt afgezet, ook al betekent dat, dat het koninkrijk, allez, de natie, wankel en instabiel zal worden. Althans, in de westerse maatschappij streven we nu naar een hogere vorm van rechtvaardigheid, hogere vorm van goedheid, en dat vult natuurlijk, dat wordt aangepast. Dat is flexibel blijkbaar, die waarden. Amen. Eén ding zijn we zeker, en dat zijn de morele waarden van de Heer, en die blijven natuurlijk onveranderlijk. Maar we zien wel hoe dat die wetten van Mozes zo inspelen op die huidige culturele setting. Ja. En het is dan meer dat je van die vreemde, als je dat boek begint te lezen en je leest Leviticus, dat je van die vreemde zaken leest, onder andere een groot verschil tussen de strafbepaling voor bijvoorbeeld een vrouw en een man. Ja, die hebben misschien dezelfde zaak, of tussen een vrouw en een slaaf en een man. Een man wordt blijkbaar minder hard gestraft voor dezelfde daad dan een vrouw of een slaaf. Ja, en daar heb je dan ook weer een verschil in strafbepalingen in. Dat je denkt van, allee, waarom worden die... Wordt de vrouw of waarom wordt de slaaf gediscrimineerd? Ja, als bijvoorbeeld een slaaf alleen wordt geslagen in de ogen en geraakt zijn oog kwijt, dan moet die worden gecompenseerd met een bepaald bedrag. Maar als een andere man, een vrije man, dus eigenlijk zijn oog uitdoet, dan mag diegene met zijn oog uit de ander zijn oog uitdoen. Snap je? Ik geef nu een voorbeeld. Ik kan er misschien wel naast zijn met die strafbepaling. Maar zo zien er wel inderdaad verschillen. En dan denken wij, ja, maar waarom is dat? Ja, dat is omdat dat een andere, in die tijd was de man, de patriarch, het belangrijkste. Dat was de opperbevelhebber, zal ik maar zeggen. En ja, die mocht niet wankelen, moest de man weg zijn. Dan valt een heel gezin bij wijze van spreken uit elkaar. Ja, dus is het daarom dat hij dan andere, ja, ik weet het niet, maar het is in ieder geval gericht naar de situatie in die tijd. Dus laten we oppassen met zaken uit het Oude Testament. Uit de context letterlijk te gaan nemen en zeggen van, zo moeten we het doen vandaag. Amen. Dus de Torah is eigenlijk een verbondsbepaling en ook een stuk geschiedenis, want daar gaat Genesis over. Het Genesis, je hebt Exodus, wat ook eigenlijk geschiedenis is. En Leviticus, dan begint het deel van de wet. En dan Numeri en Deuteronomium. En we vinden in Leviticus en we vinden in Deuteronomium vinden we zijn wetboeken. En Leviticus is eigenlijk de wet van God gegeven aan het volk voor de intocht in het beloofde land. En Deuteronomium is een herhaling van de wet, maar we vinden daar al wel aanpassingen aan de wet. Omdat ze toen, onder leiding van Joshua, het beloofde land binnen ging gaan. Hè. Er is 40 jaar overheen gegaan. Dus je ziet in Deuteronomium dat er bepaalde wetten aangepast zijn of veranderd omdat ze nu het land gingen betreden. En dat is zo'n beetje het overzicht van de Pentateuch. En dan beginnen we dus eigenlijk in Genesis. Genesis, eigenlijk geschiedenis. Dat is ongeveer 1000 jaar, wel langer, 1500 jaar geschiedenis. Heel kort samengevat. Dat is speciaal eruit gekozen, bepaalde evenementen. Waarom? Het was geschreven aan het volk dat 430 jaar in slavernij in Egypte heeft gezeten, dat nu bevrijd ging worden door Mozes, op weg naar het beloofde land, onder leiding van een God die dat ze eigenlijk niet meer kennen. En dus ze moesten eraan herinnerd worden wie hun voorvader was, wat hun belofte was, welk doel dat ze hadden, wat hun identiteit was. Zij waren geen Egyptische slaven meer, zij waren geen nobodies meer, zij waren geen speelbal van de verschillende goden van Egypte. Nee, er is maar één God, er is maar enige God, amen. En hij wil onder hun zijn naam bekendmaken, de grote ik ben die ik ben. En met die naam zal hij altijd hun beschermen. Hij zal voorzien in hun behoeften. Hij zal hun een nieuw land geven. En dus hun God zijn. En ze hebben er maar één nodig. Dat is eigenlijk kort samengevat. En het begint in Genesis. Bij het scheppingsverhaal. Wat ik ook zo interessant vind aan die korte geschiedenis van de verschillende aartsvaders. De Abraham en zo verder, Isaac, Jacob, is dat ze alles tonen van hun leven. Niet alleen de geloofsdaden, en die waren eigenlijk niet zoveel, maar vooral het falen. Wanneer dat ze in zonde viel, wanneer dat ze weer opnieuw dezelfde fout maakten. Wanneer dat ze toch niet zoveel geloof toonden. Dat je denkt van, allee, God heeft dit laten zien en is verschenen tot u in een brandende braamstruik en dit en dat laten zien. En toch, ja, het laat eigenlijk zien het verhaal hoe God werkt met mensen die falen, die fouten maken, maar die wel terug opstaan onder de kracht van God, omdat God een bepaald plan heeft en een verbond heeft en een belofte heeft gemaakt dat er een Messias gaat komen. En dit plan moet slagen en zal slagen. En het moet een herinnering zijn aan Israël dat ook doorheen moeilijke momenten ging gaan in de woestijn en zij gingen vallen, maar ze moesten terug opstaan. En als ze bestraft zouden worden, moesten ze zich bekeren en God zal hen helpen enzovoort. En dus dat was eigenlijk een steun in de rug, een herinnering voor al die mensen die in de woestijn zaten. Goed, en dan zijn we gekomen bij Genesis 1. He, en u kent in het begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ze gaan helemaal naar het begin. En de aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. In het begin Genesis. En dat is van het Griekse begin. En dan, als je verder leest, ik zal even verder lezen over de zeven dagen. God zei, er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. En het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij dag, nacht, sorry. Het werd avond en het werd morgen de eerste dag. En God zei, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurde het, God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water. Erboven, hij noemde het gewelf hemel, het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. God zag dat het goed was. God zei, overal op aarde moet jonggroen ontkiemen, zaadvormige planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. Zo gebeurde het. En de aarde bracht jonggroen voort, allerlei zaadvormige planten en allerlei bomen. En God zag dat het goed was. Het werd aarde, avond en het werd morgen de derde dag. Vers 14, God zei, er moet een licht aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. En ze moeten de seizoenen aangeven, de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lamp aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde. En zo gebeurde het. God maakte twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen. Het kleinere om over de nacht te heersen en ook sterren. En hij plaatste aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Amen. Om te heersen over de dag en nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen de vierde dag. Ja. En zover en dan de vijfde dag zijn het de dieren die kunnen vliegen en in de zee. En de zesde dag is het de mens en de dieren die kunnen kruipen op het land. Amen. Oké. Okay. Dus u kent dat waarschijnlijk wel, degene die naar zondagsschool zijn geweest als kinderen. En jullie hebben het allemaal mooi aangeleerd gekregen van de zes dagen, de zevende dag, dat God natuurlijk rustte van zijn werk. En dan komen er natuurlijk vragen. Hè, de eerste keer dat ik dit hoorde, ja, was dat natuurlijk een groot iets van scheppingsverhaal. Hè. Natuurlijk horen we in de school natuurlijk allemaal iets anders. Hè, van Dat we zijn geëvolueerd enzovoort. En we lezen hier dat we worden geschapen, dan nog in zes dagen. Dus hoe moeten we dit allemaal interpreteren, dit scheppingsverhaal, dat van Genesis 1 tot en met 3 gaat? Moeten we dit letterlijk interpreteren? Moeten we dit figuurlijk zien? Moeten we dit beide zien? Het een letterlijk, soms figuurlijk. Moeten we die zes dagen chronologisch lezen? Of moeten we die op een artistieke manier interpreteren? Op symboolse manier. Er zijn allemaal vragen. Hè? Hoe zit het met de wetenschap van vandaag dat blijkbaar een ander verhaal lijkt te vertellen? Hè? Hou je vast aan een jonge aarde? Hè? De jonge aarde, sommigen die zeggen, creationisten die zeggen van de aarde is niet ouder dan tussen de 6000 en 10.000 jaar oud. Hè? Of moeten we aan de oude aarde? Hè? De wetenschap dat zegt dat ongeveer 4,5 miljard jaar oud is. Hoe zit het daar dan met die tegenstellingen? En we moeten inderdaad wel opmerken dat er symbolische zaken zijn in dit Genesis-verhaal. Ik was me ook nooit opgevallen. tot een paar weken geleden, tot ik het dieper begon te bestuderen en meer en andere visies erover begon te lezen. Er is namelijk een parallelisme tussen de eerste drie dagen en de laatste drie dagen van de schepping. Je hebt de eerste drie dagen die, wat dat ze noemen, vormend zijn. En de laatste drie dagen die vullend zijn. Dus je hebt de eerste drie dagen, de eerste dag is de schepping van het licht, het vormen van het licht. Komt parallel overeen met dag vier, wanneer dat de hemellichamen worden gezet. Ja, dus het vormend en het vullend. Dag twee wordt de hemel en de zee gemaakt of gescheiden. We zien een parallelisme tussen dag 2 en dag 5. Dag 5, de tweede dag van het tweede deel. Waarin dat de hemel en de zeedieren worden geschapen. Dan zien we ook dag 3, waarin de aarde naar boven komt of de aarde wordt gevormd. Het land wordt gevormd, zal ik maar zeggen. En dan zien we een parallel met dag 6, waar dat de landwezens en de mens wordt geschapen. Heb je daar ooit al eens opgemerkt? Bij mij was dat nog nooit opgevallen. Dat is mijn reden daarin gezet. Dus dat doet me denken van, moeten we die zes dagen, moeten we die wel letterlijk nemen als dat in volgorde is gebeurd? Of zit hier iets meer achter en wordt er hier op een artistieke manier orde geschapen uit wanorde? Ja, want de vraag is, heb ik wel altijd raar gevonden, hoe kan dag 1 zeggen, er moet licht komen en er was licht, en op dag 4 is pas de hemellichamen gevormd. Ja, alleen de zon en de sterren. Dus hoe kan er dan licht zijn? Dat is een vraag die ik stel, want er... Mensen hebben er een antwoord op, hoor. Creationisten hebben er een antwoord op. Dus we zien in vers 3, God zei er moet licht komen en er was licht. God zei dat het licht goed was en hij scheidt het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, duisternis noemde hij nacht. Het werd avond, het werd morgen, de eerste dag. Hoe kan er een dag zijn zonder dat er een zon is? Snap je? En als je dan kijkt naar de vierde dag, God zei er moet licht aan de hemel komen om de dag te scheiden van de nacht. Ja, maar dat hadden we al in vers 3 gedaan. Vers 17. Hij plaatste ze aan de hemel gewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond, het werd morgen, de vierde dag. Maar ik dacht dat op dag 1 het licht al gescheiden was van de duisternis. Dus het zijn zo van die vragen en het lijkt alsof het wel een schijnbare tegenstelling is. Dus hoe moeten we het bekijken? Moeten wij Genesis zien als een wetenschappelijk boek? Als een geschiedkundig iets van dat is er op 6 dagen gebeurd en die 6 dagen waren 24 uur? Of moeten we verder kijken? En hoe zouden de mensen van die tijd het toen hebben gelezen? Genesis, hè? Want het was voor hun geschreven. Hoe hebben zij dat toen ervaren als ze dit leven? Wel, dan moeten we vooral de hoofdboodschap van Genesis niet vergeten. Een disclaimer, eerst en vooral laten we niet vergeten, de schepping is een feit. Jezus sprak erover, het werd bevestigd. Door de Heer in het Nieuw Testament wordt het bevestigd. Het wordt doorheen het Oude Testament bevestigd. Amen. We zijn wezens geschapen door een liefhebbende God. Ja? Het is alleen de vraag, hoe is het gebeurd? Ja, dat er nu, het debat is nu, hoe is het gebeurd? God heeft er in ieder geval zijn hand in gehad. Ja? En hoe dat het gebeurd is... Je kan dit letterlijk nemen, je kan dit figuurlijk nemen. Maar één ding over elk visie van Genesis, iedereen is het eens, is dat God de schepper is. En dat de Bijbel inderdaad het woord van God is. Maar dan zijn er die verschillende visies en interpretaties. En dat doen ze natuurlijk op een andere manier. Maar laten we de hoofdboodschap van Genesis niet vergeten. Dat is ten eerste dat het scheppingsverhaal is Gods manier om zich af te zetten tegen de valse religies van Egypte waaruit de lezers van Genesis kwamen. Ja, je moet denken, Israël is 430 jaar gebrainwashed geweest door de verschillende religies, verschillende goden van Egypte. Ja, daar hadden ze ook een scheppingsverhaal. Ja, er waren vele scheppingsverhalen in die tijd. En als je de hiërogliefen, die dingen dat ze toen tekenen, op de muren, als je die gaat bestuderen van die tijd, dan vind je daar dat verschillende goden verantwoordelijk waren voor verschillende scheppingen. Zo was er een god die water splitste en de hemel ertussen zat. En want het gedacht was inderdaad in die tijd dat er dat water die uit de hemel kwam. Ja, we weten nu het wetenschappelijk proces daarvan. Regen, door, je weet het wel hoe dat werkt. maar in die cultuur Egyptenaar zagen ook dat letterlijk water was. Waar de goden dan een raam openzetten of een sluis opendeden en dan begon het te regenen. Dat was de opvatting in die tijd. En God gebruikt die opvattingen, maar hij maakt hier een groot verschil. Het is niet de God van de regen dat het doet. Hè? Het is niet de God van de zon die de zon heeft gemaakt. Het is niet de God van de dieren. Het is niet de God van de vruchtbaarheid. En ze hadden een God voor alles. Nee, het is één God. God is de schepper. En hij alleen schiep alles. Geen meervoud van goden die verantwoordelijk waren voor de schepping van zeeën, voor sterren, voor de mens, voor dieren. Nee, één God. En het is een heilige God. Amen. En het is een goede God. En het is een God die de mens bekleedt. Het is de God die voorziet voor de mens in zijn behoeften. Niet andersom, zoals de Egyptische goden, waarvan de mens werd geschapen, zodat de mens kon voorzien in de behoeften van de goden. Amen. Het scheppingsverhaal wil ook duidelijk maken dat God geen rivaal kent. Hij alleen heeft alle macht. Amen. En dit is natuurlijk in tegenstelling tot de Egyptische goden. Amen. Zij hadden blijkbaar beperkte macht. Ze moesten hun macht delen met andere goden. Maar hij alleen, God heeft geen rivaal. Zijn glorie is gelijk geen ander en hij deelt zijn glorie met geen ander. Ja, dat is ook iets dat terugkomt veel hè, in de Torah. Hij deelt zijn glorie niet met een ander. Omdat in die cultuur veel goden stonden op hetzelfde niveau. Maar niet zo met Yahweh God. Door zijn woord is alles geschapen. Dank u Jezus. En dus, dat is de boodschap die vooral naar boven komt. Hè, wanneer dat ze lezen over hoe dat God de zon en de sterren en de hemellichamen in de hemel zet, is dat eigenlijk om duidelijk te maken, de zon, de maan zijn geen goden. De sterren zijn geen goden. Egyptenaren aanbaden God in de vorm van de zon. Zij aanbaden God in de vorm van de maan. Ja, zij droegen daar tekens van. Dat waren allemaal een soort van symbolen. Dat deden de Canaanieten ook allemaal. Zij aanbaten allemaal iets tastbaar en ze zagen de zon als een god. Maar hier lezen ze in het scheppingsverhaal, amen, dat de zon geen god is, maar een geschapen iets en niet alleen dat, het dient voor de mens. Laten we dat nog eens lezen. Oh, het staat hier. Nee, ik moet erin teruggaan. Hier, God zei, er moeten lichten aan het hemelweg komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven, de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelweg om licht te geven op de aarde, en zo gebeurde het. God maakt twee grote, grootste om overdag te eerst, klein overdag te eerst, en ook de sterren. Amen. Het diende dus, amen, om seizoenen aan te geven, om dagen aan te geven, om jaren aan te geven, met andere woorden, in functie van de mens. In functie Amen. Voor navigatie. Allerlei andere zaken. Maar het was niet andersom. Mens werd niet geschapen om de zon te gaan aanbidden. Om die dingen te gaan aanbidden. Nee, andersom. God heeft dat geschapen. Halleluja. Zodat wij ervan kunnen profiteren. Nee, we mogen ze niet tot een god maken. Amen. En dat is spijtig wat nu veel pantheïsten doen. Pantheïsten zijn mensen die God zien in het geschapenen. Dus in alles, in bomen, in sterren. Ze geloven in die horoscopen en de stand van de sterren. Als dat is, dan betekent dat dat. En dan is dat en dan is een boodschap van dat. Dat is niet wat God wil. Dat is niet wat God wil. Dat we Gods wil gaan proberen te ontcijferen aan de hand van de stand van de sterren. Amen. De sterren zijn niet gemaakt. Amen. Ze dienen als teken dat God een goede schepper is die zorg draagt, die zelfs licht wil geven. Amen. Tijdens de nacht. Dank de Heer. Dus mensen die in die tijd zouden zeker en vast de big picture hebben gezien. Zij zouden niet direct beginnen lezen van, oh, 6 dagen. Oh, maar zijn dat dan 6 letterlijk 24 uur dagen? Nee, zo, dat dachten ze niet aan. Zij zagen direct, er is wanorde, zoals het in het begin zei, werd gezien. Hè? Er was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest. Dus het is Gods geest die orde heeft gemaakt. En hoe heeft hij dat gedaan? Aan de hand van 6 stappen. Moeten we die chronologisch letterlijk 24 uur nemen? Ik denk niet dat dat de bedoeling was. Ik denk ook niet dat mensen die in die tijd dat zo namen. Amen. Het was een boodschap voor die mensen dat de mens Gods vertegenwoordiging moet zijn. Even naar vers 26 gaan. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde, over alles wat er op rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Amen. Wat zo frappant is voor iemand die waarschijnlijk uit 400 jaar Egyptisch gedachtegoed komt, is dat de mensheid hier wordt geschapen als Gods vertegenwoordiger op aarde. En dat hij moet heersen, onderwerpen, gezag uitoefenen over heel de schepping. Buiten over elkaar. Het staat alleen over vogels, vee en de hele aarde. Ja? Nu, in Egypte was er maar één iemand die het evenbeeld was van God. Raad eens wie? Ja, inderdaad. Farao. Dat was de zoon van God. En hij was de enigste. En natuurlijk moest iedereen u die een titel geven, denk ik, als je een beetje wat trots hebt. Dat je zou zeggen, ja, ik ben de enigste. Je moet mij allemaal buigen en je moet allemaal piramides maken. En daarna, als ik dood ben, moet je mij inbalsemen. En dan moet jij je daarmee opsluiten. En dan kun jij mee zijn daar waar ik naartoe ga. En al die zever daar rondrent. Valse religies natuurlijk. Want dat was Gods bedoeling niet. Dat de mens over de mens zou heersen. Amen. Wel over de schepping. Dat ze moesten alleen gezag erover uitoefenen. Vraag mij ook wel af, waarom moesten ze daar heerschappij over voeren? Als alles perfect was geschapen. Denk daar maar eens over na. Wat wil dat zeggen? Heerschappij voeren over vissen van de zee, vogels van de hemel, over de hele aarde, over alles wat daarop rondkruipt. Als alles pijs en vree was, als er in de tuin van Eden geen ene leeuw was, dat een andere, het waren geen carnivoren, ze mochten alleen maar planten eten. Dus over wat moesten die dan heersen? Iemand een antwoord? Ja, maar dit is gezegd voor de zonde. Laten we even verder lezen. Hij zegende hen en zei tegen hen, dit is voor de zondeval, hè, dat God het zegt. Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde, breng haar onder uw gezag, heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik u alle zaaddragende planten, alle vruchtbomen op aarde, dat zal jullie voedsel zijn. En aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. Zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond, het werd morgen, de zesde dag. Dus, ja. Dus, je hebt gelijk, Lydia, inderdaad. En, omwille van de zondeval, maar dit lijkt alsof het gegeven wordt voor de zondeval. Hè? Toen dat ze planten en vruchtbomen moesten eten. Ja. Ja, maar dan gaat hem eigenlijk zeggen tegen Adam van, ik geef u deze zaken, maar je gaat u er toch niet aan houden, Adam, want ik weet dat je gaat zondigen, maar probeer maar. Doe je best maar het is eigenlijk voor later. Ja, je kunt het zo zien, maar Leen? Ja, dat is heel goed, inderdaad. Inderdaad, dat is waar. Dus je maakt een onderscheid over... Dus het woord heersen moet niet letterlijk in de zin worden genomen. Want mocht... Ja, wat is heersen dan eigenlijk? Ja, voor Adam dan. Als allemaal brave dieren waren, die alleen maar planten eten, hoe moeten die onderwerpen? Dus dat is inderdaad waar, ja, dat is een goede gedachte, inderdaad. Een vergelijking met Egypte. Er is nog een andere theorie, moeder, wou jij nog iets zeggen? Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nee, blijkbaar niet, nee. Nee. Ja. Ja, onderwerpen. Ja, nee, na de zondeval is het ook al, hè, zoals Lydia zegt natuurlijk. Maar ja, dat is een andere theorie die het misschien iets verder gaat zoeken. Ik geef het u maar mee, ik zeg niet dat ik het geloof, hè. Maar die zeggen dat, en dat komt straks nog wel aan bod, dat is de tempeltuininterpretatie, noemt dat. Dus de tuin van Eden zou een afspiegeling zijn van de tempel van God, een soort van tempel, waarin God regeert, waarin God aanwezig is, waarin God letterlijk fysiek tastbaar is, leesbaar, waarin alles spijs en vree is. Maar die tuin, dus dat kunnen we ook lezen, is afgebakend. He, die tuin was door rivieren omgeven en tot daar ging het. He. Maar het was de bedoeling dat die tuin zou uitgebreid worden naar heel de aarde toe. En buiten die tuin was het niet pijs en vree. Buiten die tuin was het woest, was het wilde dieren, was het... Dus de tuin was een voorbeeld van Gods tempel. Dat is een theorie, hè? Allee... Daarmee dat ze buiten de tuin alles moesten kunnen onderwerpen zoals dat het zou kunnen worden, zoals in de tuin. Zoiets. Snap je? Dat is de tempeltuin-interpretatie. Toen ik het las, vond ik het wel interessant. Geen een van die zaken, van die interpretatie of theorieën, is natuurlijk 100% te bewijzen. Maar het is wel interessant om over na te denken. Ja. Wacht, wat wil ik nou weer zeggen? Goed. Maar dus in ieder geval, sowieso wat opmerkelijk is, is dat Israëlieten, als die dat zouden lezen, zouden inderdaad, zoals Leen zegt, denken aan die verschillende dieren die aanbeden werden als goden. Hè? Soms zo van die leeuwen met vleugels, hè? Je kent dat wel, hè? Die sfinxen en al die zaken. En hier inderdaad zegt God, nee, de mens is niet geschapen om een dier te aanbidden of mensen als dieren voor te doen, maar mens is geschapen om gezag uit te oefenen over de schepping. Amen. Natuurlijk, we mogen elkaar niet gaan onderwerpen, wat de farao ook deed, maar we zijn aan één iemand onderworpen en waaraan we verantwoordelijkheid moeten afleggen, en dat is natuurlijk de Heer. Amen. En dan maakt hij ook duidelijk in Genesis hoofdstuk 2 vers 3, ik zal het even lezen, God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rust hij van heel zijn scheppingswerk. En als je dan verder leest, geeft hij dus aan de mens mee dat ze de zevende dag heilig moeten houden. Ja? Dus de mens, wat wil dat zeggen, die zevende dag heilig? Want natuurlijk, de Joden hebben dat letterlijk altijd zo uitgevoerd, hè, de zevende dag rusten en niks doen. Maar eigenlijk wil dat zeggen, de mensheid moet God gehoorzamen, moet God volgen en moet de Sabbat heilig houden, omdat de mens voor die zes dagen een taak te doen heeft. Hij heeft een taak om de wereld te onderwerpen, om erover te heersen. Een tuin, een taak om Gods glorie eigenlijk over de aarde te brengen, want de mens is de vertegenwoordiger van God. En God is glorieus, God is licht. En dus moet dat licht over de aarde worden gebracht. En dat is een taak. Maar je kan die taak niet alleen vervullen. Je kan dat niet op je eigen doen. De mens kan niet zo overdreven bezig zijn met deze taak dat ze vergeten om te gaan rusten. Ze mogen niet zo bezig zijn met die ene taak, met die ene verantwoordelijkheid dat God aan hun heeft gegeven, en het privilege, dat ze vergeten om de Sabbat in ere te houden. En de Sabbat was eigenlijk kijken wie is je schepper, van wie komt je kracht, van wie komt je zegeningen. Als je dat niet doet, als je God niet betrekt in je taak, als je God niet betrekt in je werk, je opdracht om de aarde te bevolken en talrijk te zijn en dieren te onderwerpen en de tuin te verspreiden en te onderhouden en te werken, dan loopt het niet goed af. Vroeg of laat, en dat is ook gebeurd, hè? Met Adam en Eva, geven in aan de verleidingen van de tegenstander. Want de tegenstander probeert een zwak moment te zoeken wanneer dat we kwetsbaar zijn, zwak en fragiel. En meestal is dat wanneer dat we ons hebben verwijderd van God, wanneer dat we de opinie van anderen hoger inschappen dan de opinie van God, wanneer dat we het woord van anderen belangrijker vinden. Of we vertrouwen dus eigenlijk gewoon niet op God. We vinden, zo is Eva verleid. Hè, de slang die kwam, de serpent die kwam en die zei, God heeft zeker niet gezegd dat je zult sterven, maar je zult kennis opdoen. En dus de vrouw dacht van, hey, God houdt iets van mij verborgen. En de slang zegt, ja, maar als je het gaat doen, dan zul je zijn zoals God en je zult worden als hem. Maar ze was vergeten, ik ben geschapen in zijn beeld, ik ben reeds zoals God. Ik heb reeds eigenschappen zoals God. Ik hoef niet meer te hebben dan hetgeen hij mij heeft gegeven, maar de slang overtuigde, de serpent overtuigde de mens ervan. Ja, maar je hebt toch nog iets nodig, hè? Ja, wat hetgeen dat God heeft gedaan en gegeven, Dat is niet genoeg. Je hebt nog meer nodig. En dat is dus eigenlijk het verhaal van de eerste drie hoofdstukken. Is hetgeen dat God heeft gedaan, hetgeen dat God voor ons gaat voorzien, is meer dan genoeg. Hij geeft ons een doel, hij geeft ons een taak. Amen, als vertegenwoordigers van hem op deze aarde. Maar we kunnen het niet doen zonder hem. We moeten het doen in relatie. En daarmee dat hij zegt, houd de Sabbat, amen, in ere. De Sabbat is niet voorbij. In Israël werd dat letterlijk gedaan. En letterlijk op die dag werden er gebeden en diensten en psalmen gezongen. En werd er dus niet gewerkt. Niet werken. We hebben genoeg dagen om te werken. Dus dat werd letterlijk genomen. Maar nu dat de Heer is gekomen, die de Heer is over de Sabbat. Amen. Is het nodig om letterlijk één dag niet te werken? Kijk, je kunt letterlijk niet werken en toch niet aan de Heer denken. Amen. De Heilige Geest is nu onze Sabbat. De Heilige Geest is nu die rust. Die is gekomen waarop de mens zo lang heeft gewacht. Want ze hadden rust met hem toen ze met hem wandelden in de tuin. Amen. Maar toen dat alles naar de vaantjes is gegaan, was er geen verzoening met de mensen. Er moest een heel plan worden opgesteld. Maar uiteindelijk is het uitgekomen in de Here. En we vinden terug onze rust in hem. Is dat goed dan om een dag apart te nemen? Ja, dat is goed, maar je hoeft dat niet letterlijk te doen. Amen. Het is wanneer dat we in gebed zijn, wanneer dat we hem aanbidden. Het is wanneer dat we hem betrekken dagelijks in ons leven. Als we opstaan en zeggen van, Heer, ik heb een taak die ik moet doen. Ik moet u voorstellen aan deze gevallen wereld. Ik moet zoals Adam werken in de tuin. Ik moet vermenigvuldigen. Ik moet vruchtbaar zijn in de geest. Het liefst. Amen. Maar ik kan dat niet doen zonder u. Ik kan dat niet doen om op geregelde tijdstippen te rusten, even een inventaris te nemen en zeggen van, Heer, spreek tot mij over dit en dat, dat en dat is gebeurd. Hoe moet ik hierop reageren? Wat is de beste manier om dit aan te pakken? Want ik wil dat u de glorie eruit krijgt. Amen. En dat is eigenlijk de invulling van de Sabbat. Vandaag onder het Nieuwe Testament, zoals de schrijver van Hebreeën dat trouwens ook beaamt. Amen. Zijn er tot hiertoe nog vragen? Dank u, Jezus. Helemaal eventjes terug naar Genesis. We gaan er volgende week nog wel mee verder, want daar kan ik nog wel wat meer over zeggen. Maar dus in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was woest en doods en duisternis lag over de oevervloed, maar Gods geest zweefde over het water. We vinden hier trouwens de eerste vermelding van Gods geest, hè? De ruach van God. Het is God in actie. God die orde begint te schapen in wanorde. En voor mij is ook soms een vraag, hè? Want alles wat God schept, hè, is goed. Maar ook al schept hij hemel en aarde, dan is mijn vraag, waarom is hij dan nog woest en doods? En waarom was er dan duisternis? Kan iemand mij daar een antwoord op geven? Snap je? Hij schept de hemel en de aarde. Maar als we het letterlijk chronologisch gaan pakken, dan was hij nog woest en doods. Waarom schept hij die niet direct gewoon pam, zoals direct alles erop en eraan? Hè? Gewoon spreken. Hij schept de hemel en de aarde, maar het is blijkbaar nog woest en doods. Dus dat is een vraag die ik heb. Kan iemand daar een antwoord op geven? Of een gedachte over zeggen? Moet. Oké, als het ruw is. Ja, dat is een goede opmerking. Dus de elementen zijn er, ja. Ja, maar wat betekent elk woest en dood? Wil dat zeggen... want hoe dat mij altijd is aangeleerd is, hè, de aarde was een bol met zwevende elementen, met grond en water, en dat zat er allemaal doorheen. en dan God begint aan orde te brengen en de zaken door elkaar te scheiden, af te scheiden en zo verder. Dat is natuurlijk een visie dat erop is, inderdaad, ja. Sorry, Jean-Paul? Ja? Ah, wel ja, het was dood, hè? Dan vraag ik me af waarom niet direct alles direct in één keer goed maken. Direct met alles erop eraan, de aarde zoals dat we hem nu zien, hè? Met de zee gescheiden en... Dus mijn vraag is, moeten we deze, hè, die zes dagen die we zien, zien we die als chronologisch? Of zien we hier eigenlijk één grote metafoor, zoals de Israëlieten het zouden oppakken, van God die orde schept, die leven geeft aan iets doods? Want die woest en doods, hè, die uitspraak komt ook voor in Jesaja. Dat is heel interessant. En ik ben de vers vergeten op te schrijven. En het staat ook niet meer in de lijst. Maar ik ga dat opschrijven, ik ga je dat volgende week laten zien. Dat spreekt over de vernietiging van Israël die eraan zat te komen. En dat wordt exact beschreven in termen zoals dat ze terugvinden in Genesis. Dus Jesaja heeft waarschijnlijk de mosterd gehaald van Genesis. Over een decreatie, over dat het land woest en doods gaat worden. Er duisternis ging komen. En zo verder. Dat de zon geen licht meer ging geven. En dus we zien hier het tegenovergestelde van wat God doet in Genesis. Ja, Israël gaat straffen. Dat heeft hij ook gedaan. En dus hij gebruikt er eigenlijk dezelfde taal, maar in omgekeerde volgorde. Dan hier in Genesis. Is Israël echt woest en doods geworden, letterlijk? Nee, die is geoordeeld geweest en het volk is weggenomen in ballingschap. En dus het doel van God met het beloofde land is opzij gezet. Dus kunnen we hier die woest en doods misschien zien als, je kunt dat letterlijk nemen, als al elementen die door elkaar zitten, of kunnen we het zien dat God geen actie heeft ondernomen in de aarde, maar dat er nu actie komt door orde te gaan scheppen, door leven te gaan brengen, door een tuin te maken, door daar een mens te zetten, door daar een priester te zetten, want dat was Adam eigenlijk, die God kon laten zien aan anderen. En we gaan daar volgende week over verder. Dan gaan we een keer zien wat zoal de huidige interpretaties zijn van Genesis. Van het scheppingsverhaal. We gaan verschillende standpunten een keer bekijken. En eens aftoetsen. Een keer zien of dat zin houdt. Natuurlijk, wie ben ik om te zeggen van dat klopt en dat klopt niet. Hè? Daar weten we allemaal te weinig over. Ik heb één les geleerd en dat is God weet alles en... Wij zijn maar eindige mensen met beperkte kennis. En ik kan nooit zeggen dat ik alles weet, helemaal niet. Dus mogen de Heer ons meer openbaar. Het belangrijkste is, Hij is onze schepper. Amen. Hij heeft ons wonderlijk gemaakt. Hij heeft ons mooi gemaakt. Amen. En Hij wil ons laten weten. Laten we even bidden. Vader, we danken U dat we mogen weten, Vader, dat U onze beschermer bent. U wilt laten weten, zoals U het volk aan Israël hebt laten weten, dat er maar één God is, Heer. En dat de goden van deze wereld en de verschillende godsdiensten, Heer Jezus, halleluja, de islam en andere 101 verschillende goden, Heer, kunnen niet tegen U opbotsen, Heer. U bent de enigste, Heer Jezus. U bent de sterkste. U bent een God die ons lief heeft. U bent gekomen om te sterven voor ons, Heer, om ons een nieuwe identiteit te geven, om een letterlijk een hemel op aarde te brengen, Vader. Om het koninkrijk van God hier in ons hart te geven. Zodat we nu kunnen vermenigvuldigen. Zodat we kunnen verspreiden. Zodat we elke gemeente die we opstarten een tuin van Eden is hier op aarde. Vader, ik bid Jezus dat we elke onreine geest kunnen bedwingen. Dat we kunnen heersen, Heer Jezus, over de geesten. Over de onreine geest, over de duivels, over de ziektes, Heer Jezus, over de onreinheden, dat u ons die macht heeft gegeven, Heere, dat we kunnen de job kunnen uitvoeren, dat Adam heeft verloren, Heer Jezus, maar dat Christus de tweede Adam terug heeft opgenomen, Heere. Dank u, Jezus. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. God zegen.